lieve luisteraar, ik ben terug. I'm back at it. Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Ik ben Pepijn Schoneveld, is weer terug. Voor de oplettende luisteraar, ik ben 7 weken weg geweest. Ik had vakantie. Of nou, niet echt vakantie, ik had nog wel ander werk te doen en zo. Maar ik heb toch wel een soort van vakantie gehad. Rust, geen reinheid, zeker geen regelmaat, maar wel veel rust. En nu ben ik back on track, back at business, up and running. Ik ben helemaal opgeladen voor een nieuwe reeks Pep Talks. Er komen fantastische gasten aan, dat kan ik jullie al wel vertellen. Mooie samenwerkingen, dat ook. Deze aflevering 3, maar liefst 3, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Deze aflevering heb ik dus opgenomen op Lowlands. Ik zal je vertellen hoe dat ongeveer is gegaan. Ik sprak een van de programmamakers van Lowlands, of degene die een programma samenstelt. En dan het programma van De Adonis. Dat is een hele leuke tent in... Of op Lowlands, op het festival Lowlands, waar heel veel stand-up en comedy en literatuur en zo plaatsvindt. Of literatuur plaatsvindt, alsof dat maar gewoon lezingen en mensen lezen voor uit hun werk en zo, dat soort dingen. En ik sprak hem en ik zei, ik wil heel graag Pep Talk opnemen op Lowlands. Want I love Lowlands. In deze aflevering ga ik daar wel een paar dingen over zeggen, maar dat ga je wel horen. Deze versie voelde ik me gewoon een beetje eenzaam. Maar ja, ik weet ook niet waarom, maar dat was gewoon even zo. Maar goed, ik vind Lowlands te gek. Ik ga er heel vaak heen. En toen zei hij, nou, we hebben geen podcastpodium. We hebben wel gewoon natuurlijk de Adonis. En we hebben een literair programma. Dus als je twee schrijvers wil interviewen, dan kan dat. En toen dacht ik, ik weet er wel twee. Namelijk, ik wilde heel graag praten met Fokke Obbema. Hij heeft namelijk de boeken De Zin van het Leven en Een Zin Zinvol Leven geschreven. En iedere week in de Volkskrant interviewt die mensen over de zin van het leven. Dus die wilde ik graag spreken. En ik wilde Esther Gerritsen spreken. Want zij heeft onder andere laatst het boek Gebied 19 geschreven. En dat vond ik een fantastisch mooi boek. Dus ik mocht met hun praten. Het is dus live. Mensen luisteren. Je hoort een beetje omgevingsgeluid. Soms dan zal het geluid iets anders zijn. Maar ja, het is live. Je hebt wel het idee dat je erbij zit. Dat is misschien wel heel erg leuk. En ik moet er ook even bij vertellen. Op een gegeven moment gaat Esther, die doet iets, maar dat hoor je niet, maar dat zie je dus. Dus mensen in de zaal zagen dat. Ze heeft het op een gegeven moment over dat ze naar de tv aan het kijken is en er wordt een lied gezongen. En dan gaat ze voordoen hoe ze dan zit. En dan zit ze helemaal onderuit gezakt. Gaat ze helemaal onderuit gezakt, zo heel lamlendig zitten. Dat moet je even weten. Ik weet dat het nu belachelijk klinkt, maar dat is echt wel even nodig. En wat ik ook alvast even wil doen, ik wil even iets vertellen over een samenwerking die heel erg bij deze aflevering past. Want wat is nou een aflevering van Pep Talk met twee schrijvers zonder een samenwerking met Storytel? Dat is zoiets als Lowlands zonder Billie Eilish of De Jeugd, die ik trouwens ook heb gezien, wat echt fantastisch was. Willy Wartaal, ik heb hem ooit geïnterviewd in deze podcast. Hij deed fantastisch. Hij heeft goed naar me geluisterd. Maar hoe kom ik nou bij deze aanname dat Storytel zo goed bij deze aflevering past? Nou kijk, Storytel is een streaming service met een hele handige bijbehorende app, waarin meer dan 350.000 luisterboeken en e-books staan. En er zijn verhalen in allerlei soorten, maten en genres. Je kan het zo gek niet bedenken. Nou, en waarom sluit Storytel dan zo goed aan bij deze aflevering? Nou, het mooie is dat de boeken waarover ik het met Esther en Fokke heb, natuurlijk ook op Storytel staan. Het boek Gebied 19 van Esther Gerritsen, waar we het veelvuldig in deze aflevering over hebben, staat op Storytel. En het boek Een Zinvol Leven van Fokke Obbema, waar we het ook veelvuldig in deze aflevering over hebben, staat op Storytel. En alle andere werken van Fokke en Esther natuurlijk ook. Dus wil je op deze nazomerdagen nog fijn luisteren naar de verhalen van Esther en Fokke en naar nog zoveel meer andere verhalen, dan kan dat. En kan het nog gekker, lieve mensen? Ja, want via de speciale Pep Talk link kan je nu in plaats van de gebruikelijke 14 dagen gratis Storytel gebruiken, maar liefst 30 dagen gratis Storytel uittesten. Dus dat is 30 dagen gratis allerlei verhalen beluisteren of e-books lezen, zoveel je wilt, lieve mensen. Ga naar story.tel/peptalk om 30 dagen uit te proberen. En deze link staat natuurlijk ook, zoals altijd, in de show notes van deze aflevering. Dat was het eerste blokje samenwerkingen, waar ik ontzettend blij mee ben. En dan gaan jullie nu luisteren naar het gesprek dat ik had met Fokke Obbema en Esther Gerritsen op het festival Lowlands in Biddinghuizen. Enjoy, zoals de Engelsen zeggen.
MUZIEK
Ik ga de eerste aankondigen van vanmiddag. Ze schreef vroeger toneelteksten, maar heeft zich sinds 2004 helemaal toegelegd op het schrijven van proza. Ze schreef 14 boeken. Ik heb het geteld, maar soms was het ook toneelteksten en zo. Dus, maar dat kan ik zo vragen. In ieder geval veel boeken. Ook 4 scenario's, zoals voor de films Red Light en Instinct. En onlangs kwam haar nieuwe roman uit. Dit is haar prachtige roman, Gebied 19, waar ik het ook met haar over wil hebben. En op de achterkant staat ze, maar dat weet haar dochter dus, met een hondje. Is dat... Hoe heet die? Sorry. Oké, nou... Maar, en ik ben groot fan van hondjes, dus mag ik een heel groot applaus. Esther Gerritsen, dames en heren. Hallo Esther.
Hi.
Ik las dat, en daar wil ik het straks met Fokke ook over hebben, dat je was gestopt met het schrijven van toneel, omdat je bij toneel een volle evenementenhal voor je zag en dat je bang bent voor grote groepen. Is dat nog steeds zo?
Ik hou nog steeds niet echt van grote groepen.
Vind je dit een grote groep?
Nou, vooral dit hele terrein. Ik kwam aan op het parkeerterrein en ik dacht, oh mijn god, wat doe ik hier? En naast mij stonden 2 mensen die er volgens mij heel cool uitzagen. Die stonden zich in te smeren. En toen dacht ik, nou, die hebben er echt zin in. Die vinden het geweldig. En toen hoorde ik die jongen gelukkig zeggen, zo niks voor mij, een festival.
Ja.
Dat zeg ik ook, ik ben niet alleen.
Ja, ik was hier vrijdag al, maar ik ben gisteren naar huis gegaan, want ik kon het ook niet aan. En want ik, op een gegeven moment keek ik naar een hele grote groep mensen. En toen zei ik tegen een vriend, toen zei het, als het nou labradors waren geweest, had ik het wel leuk gevonden. Omdat het gewoon, ik vond het ook zoveel.
Maar heel dan wil veel
ik,
labradors.
Ja, zeg maar, als dit terrein, ja, ja. 60.000 labradors, was te gek geweest. Dat... Ja. Vond ik, maar goed. Ik ga de volgende aankondigen, want we gaan natuurlijk met z'n drieën praten. Hij is schrijver en journalist. Bij de Volkskrant was hij chef van de mediaredactie, de opinieredactie en economie. Na een hartstilstand in 2017, die overleefd heeft, anders was hij hier natuurlijk niet, werd hij redacteur zingeving van de Volkskrant. Volkskrant. Iedere week interviewt hij mensen over de zin van het leven. Deze interviews zijn gebundeld in onder andere dit boek. De zin van het leven. Dit is Een zinvol leven. En zijn eerste boek was De zin van het leven. En binnenkort komt zijn boek Stervelingen uit. Mag ik een heel groot applaus? Fokke Obbema. Jullie worden als een soort rocksterren ontvangen hier.
Ja, het is ongelooflijk. Ja.
Dat is toch ongelooflijk? Dat heb je niet vaak als schrijver, denk ik. Dat je een soort met applaus...
Alleen op Lowlands, denk ik.
Alleen op Lowlands. Ja. Ik had ook even een korte vraag. Dit is de eerste keer voor jou Lowlands, toch?
Absoluut.
Hoe vind je het tot nu toe? Als
ja, zwijger? Ik herken me wel een beetje in de ervaring van Esther. Je kunt hier, denk ik, juist te midden van 65.000 mensen je enorm eenzaam voelen.
Ja.
En, ik heb kennis gemaakt met Sophie Straat.
Ja.
Heel, heel goed, inderdaad. Maar ik voelde me daar toch ook heel erg alleen toen duizenden mensen opeens helemaal losgingen. En ik merkte dat er geen enkele spier bij mij in beweging kwam.
Dus, ja, gewoon als een boomer ben je zo gaan staan. Wauw. Ik wil het daar zo even met jullie over hebben. Maar eerst, dit is voor mij eigenlijk altijd heel raar. Want ik doe dan heel veel research. Ik lees jullie boeken. Jij was in een andere podcast, die heb ik geluisterd. Ik heb een interview met jou in de Volkskrant gelezen. Dus ik weet heel veel al van hun. Maar de luisteraar en het publiek misschien niet. Dus, want toen dacht ik, ja, ik wil toch over jouw hartstilstand weten. Ik wil toch iets weten over gebied 19. Terwijl ik daar al veel over heb gelezen. Maar laten we toch even... ik ga toch even de standaardvraag dan stellen. Jij hebt een hartstilstand gekregen in 2017. Ja. En toen ben je dus redacteur zingeving geworden.
Ja,
hoe is dat gegaan?
Dat
deze vraag heb je dus
vanzelf,
al 100 keer gehad. Ik heb ze gehoord, maar hoe ging dat?
Ja. In eerste instantie was het een kwestie van overleven. Dat is vooral dankzij mijn vrouw gelukt. Dat gebeurde midden in de nacht. En zij was krankzinnig alert, belde 112 en kreeg voor het eerst van haar leven instructies om te reanimeren. En dat is gelukt.
Zij heeft jouw hart aan in gang gehouden.
Ja,
aan de gang gehouden.
Nee, niet in gang gehouden.
In gang gehouden.
Nee, aan de gang gekregen.
Oh echt, want toen ging het weer.
De hartstilstand geeft aan. Hij was gewoon, het was echt een flatline, zoals dat in de jargon heet. Dus ik lag te slapen en ik heb dus niets gemerkt. Ik heb ook geen tunnel van licht gezien, want die vraag krijg ik nogal eens. Dus ik ben 36 uur later in het OVG bijgekomen.
Ja.
En hoe ben ik dan redacteur zingeving geworden? Dat gaat niet zo vanzelf. Dus ik was op zoek naar de antwoorden op twee vragen. De ene vraag was, hoe kon mij dit overkomen? Nou, de medische vraag dus. Daar kwam geen zinnig antwoord op, helaas. Maar de medische stand zei, je moet gewoon blij zijn dat je het overleefd hebt. Nou, dat ben ik natuurlijk ook.
Ja.
En de andere vraag was, ja, als dit mis was gegaan, dan was alles waar ik me in het dagelijks leven druk over maak, was in één klap weg geweest.
Ja, het relativeert nogal.
Ja, dus wat stelt dat bestaan dan eigenlijk voor? Die vraag, die kwam me toen heel urgent voor. En die ben ik dus gaan stellen in die interviews.
En je vraagt mensen, wat vind jij de zin van het leven? Was dat omdat je zelf niet wist wat jouw zin van het leven dan was? Of?
Ja, ik was redelijk in verwarring. Dat kan je wel
voorstellen.
Maar. Nou ja, het was eigenlijk een vraag die ik me nooit zo had gesteld. Ook omdat ik mijn eigen eindigheid nooit zo onder ogen had gezien. En dat kun je in het leven ook betrekkelijk lang volhouden.
Ja.
Dat daar sprake van is. En dat is ook een soort gelukzalige staat eigenlijk. Maar dat lukte me toen niet meer. En dus moest ik op zoek naar het antwoord op die vragen. En dat is lang niet bij iedereen die een hartstilstand heeft. Gelukkig, want anders zouden we omkomen in de interviews. Maar ik had daar toch echt behoefte aan.
En ik wilde daarover vragen. Ik luisterde de podcast El Tarangu, een hele mooie podcast. En dat gaat dan over iemand die zich voordoet voor iemand anders. En toen zei een psycholoog, en ik moest meteen aan jou denken. De menselijke psychologie is gericht op zelfbehoud, op overleving. Op datgene dat u gaande houdt, de Belgen die praten met u. En als dat niet met de waarheid kan, dan met gefabuleerde informatie. Illusie of zelfbedrog. Ja. Daar hebben we een bepaalde portie voor nodig om 's ochtends uit bed te komen. Ik zeker. Uiteindelijk gaan we dood en is het gedaan. En wij als mensen weten dat. Dus je hebt een soort zelfbedrog nodig dat het wel de moeite waard is. En mensen zoeken daar waar ze het kunnen vinden. Ben je het hiermee eens? Is de zin van het leven of voor jezelf formuleren? In je boek formuleert iedereen toch een soort eigen zin van het leven, of ze voelen het, of ze hebben het echt bedacht. Is het een soort zelfbedrog? Is het om ons uit bed te halen? De zin van het leven weten?
Ik kan met deze Belgen eind meegaan. Alleen denk ik dat het woord zelfbedrog niet zo op zijn plaats is. Ik zie het meer zo dat je weet dat je doodgaat.
Ja.
Als je daarvan doordrongen bent, dan is de vraag, hoe verhoud je je daartoe? En dat is een hele ingewikkelde. Dat staat ons allemaal te doen. En een van de manieren om je daartoe te verhouden is, en dat vind ik zelf de meest aansprekende, overtuigende, is om te bedenken wat voor jou de zin van dit bestaan is. En er een draai aan te geven. Jij hebt de draai eraan gegeven dat je echt prachtige romans schrijft. Hè? Dat is voor jou een manier om betekenis of zin aan dat bestaan te geven.
Ja.
Ik doe het via mijn interviews. En ik denk eerlijk gezegd dat iedereen op zijn manier bezig is met zinvol de dag door te komen. Die vraag stel je nogal vaak, volgens mij. Wat is nu zinvol om te doen? Waar kan ik het beste mijn energie aan besteden?
En wat gebeurt er als je dat niet doet? Dan word je depressief? Of?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat je die keuze bijna niet hebt. Ik bedoel, het is bijna niet te doen om hem niet te stellen. Het is ook niet te doen om hem de hele tijd te stellen. Dus dat gaat ook niet. Maar je zult hem regelmatig aan jezelf stellen. En dan is het wel fijn als daar een antwoord op komt.
Ja.
Wat je zelf enigszins overtuigt. En ja, als je dat zelfbedrog wil noemen.
Nou, het is eerder dat hij, volgens mij, wat mij resoneerde hierin, is dat het ook een manier van overleven is.
Zeker.
De zin van het weten wat de zin van het leven is, is ook om ons gaande te houden.
Bij overleven denk ik toch ook heel snel aan een soort survival. De basic needs die je moet vervullen om maar te blijven leven. En daar zijn ook heel veel mensen natuurlijk vooral mee bezig.
Ja.
Maar ook die mensen, en dan verwijs ik naar de statistiek dat 80% van de wereldbevolking in een religie gelooft.
Ja.
Die zijn toch ook heel erg bezig met het zin geven aan het bestaan.
Het geeft houvast.
Precies. En wij zitten alleen in een deel van de wereld waar dat religieuze antwoord, nou ja, zeg maar onder druk staat, op zijn minst. Of zelfs buiten beeld is geraakt. En dus is het aan ons, en dat is eigenlijk, het is een luxe positie, maar je kunt het ook als een last zien, is het aan ons zelf om voor onszelf te bepalen wat de zin van het leven is.
Ja, ja, ja.
Mijn grootouders die kregen het gewoon in de kerk voorgelepeld van, nou ja, het is om God te dienen en dan kom je in het paradijs later. Ja. Dat was heel eenvoudig, overzichtelijk. Bovendien hoorde je het iedere week. Dat hielp natuurlijk ook enorm. Wij moeten het zelf bedenken. En dan is nog een van de lastige dingen om er ook nog je eraan vast te houden.
Ja.
Want je raakt het zo snel weer uit beeld.
Dat je kan het wel bedenken en weten dit is wat het is. Maar je moet er wel mee bezig blijven, eigenlijk.
Ja.
En Esther, ik ontneem nu Fokke een interview, maar wat is voor jou de zin van het leven? Want hij zei namelijk net dat het prachtige boeken schrijven is.
Ik denk wel dat je een zin kan voelen zonder dat je het heel vaak kunt verwoorden. Want ik vind het al bijzonder dat we elke dag überhaupt opstaan en zin in de dag hebben. Want als je heel realistisch kijkt, is het een behoorlijk tranendal, de aarde. Dus in die zin begrijp ik, weet je, zelfbedrog ook wel. We hebben niets aan dat realistische depressieve. Ze zeggen ook wel dat depressieve mensen een veel realistischer inschatting kunnen maken van gevaren. Maar ja, als we allemaal depressief waren en dus hele realistische inschattingen zouden maken, zou de wereld er niet beter op worden.
Mijn psychiater die zei ooit, toen zei ik, waarom lach je daarom? Jij hebt er ook één, toch?
Eén.
Las ik. Oh, één, meerdere.
Heb jij er maar één? Nee, ga
nee,
door.
Ja, inmiddels niet meer. Hij zei, ik zei, ja, maar het is toch volkomen zinloos het leven. En toen zei hij, je hebt gelijk, maar het is niet functioneel. Ja. En dat vond ik zo mooi, dat we weten dat het leven volkomen zinloos is. En dat we doodgaan, daar ben jij natuurlijk achtergekomen. Maar
we weten het niet. We weten het dus niet.
Nee,
we weten niet of het leven zinloos is, maar we weten ook niet wat de zin is. Dus dat is het interessante. Dus het leven is, dus de zin van je bestaan is work in progress. Het is echt niet zo, denk ik, dat Fokke op een dag is wakker geworden na de hartstilstand. Ah, nu heb ik hem, dit is hem.
Integendeel, ik was in verwarring. Dus,
ja. En dat blijf je de rest van je leven.
Ik begrijp ook niet hoe jij er zo snel toe komt van ja, het leven is zinloos. Want dat. Voor mij is dat niet zo. Ik ben juist heel erg zinzoekend. En dan kan je je afvragen van welke zin dan? Hoe zou je het verwoorden? Maar de premisse van, ja, we weten het allemaal wel, het leven is zinloos, maar we gaan toch maar even iets verzinnen om het een draai te geven.
Dat proef ik een beetje bij jou. Nou, het is meer dat ik... ik bedoel meer, zeg maar, we weten niet... is het leven Hey, volgende vraag voor jullie.
Zo gaat het nou altijd bij die interviews van mij.
Ja, inderdaad. We weten niet dat we hier neer zijn gezet. Waarom? We weten niet wat we hier doen. Jezus, wat een goede vraag.
Ja, en we weten dus ook niet of het nergens op slaat.
Nou, voor mij slaat het eigenlijk nergens op. We zijn hier, zo zie ik het. We zijn hier neergegooid. Daar hebben we niet voor gekozen. En daar moeten we het maar mee doen. Het enige wat we weten is dat we hier zijn en dat we doodgaan. Dat zijn de enige twee dingen die ik weet. En
is dat alles wat je weet?
Nou,
je bent toch een psychiater?
Willen jullie me kapot hebben of zo? Wat is hier aan de hand? Ik voelde me eergisteren al heel eenzaam op Lowlands en nu wordt het alleen maar erger. Nee, wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nee, dat is het. Ik heb op een gegeven moment echt zin moeten maken. Omdat ik in bed lag en heel somber was. Dus ik heb moeten bedenken. Daarom vond ik die interviews van jou ook heel mooi. We komen zo op jouw boek trouwens hoor. Maar daarom vond ik die interviews ook zo mooi. Omdat bij sommige mensen leek het alsof ze dat gewoon ineens wisten. Terwijl ik heb echt moeten bedenken waarom kom ik mijn bed uit? Waarom ga ik doen wat ik doe?
Maar zaten daar antwoorden bij waarvan je zei van ja, dat is dan voor mij kennelijk de zin van het leven? Of blijf je bij die eerste stelling, nee, het is zinloos?
Nee, ik leerde daar heel veel van. En ik dacht ook, wat mooi, je kan er ook voor kiezen. En er zijn meerdere manieren en ik vond het ook mooier dat je in je tweede boek meer ging vragen, wat is een zinvol leven? Wat is dat voor jou? Dat is iets actiever. Ja. Daar kon ik me vooral heel erg in vinden. Zeg maar,
dat woord zelfbedrog kun je ook het absurdisme noemen. Dat het absurd is dat wij...
Ja. Ja.
Dat is wat vriendelijker. En wat mysterieuzer.
Ja, het is absurd dat we hier zijn.
Ja, het is absurd wat we ervan maken. En het is absurd dat we kiezen om in dingen te geloven.
Ja. Ja,
wat ik zelf een fijne vind, is het mysterie van het leven. Dat zit daar een beetje tegenaan. Het is een mysterie.
Ja.
En we mogen tijdens ons leven proberen dat mysterie te doorgronden. En ook als je weet dat daar geen pasklaar, vastomlijnd antwoord voor komt, niettemin helpt het je wel als je daar enige wijsheid over weet op te bouwen.
Ja.
En nogmaals, die wijsheid ook weet vast te houden. Want dat laatste vind ik nog het lastigst, eerlijk gezegd.
Ja, je kan het weten.
Omdat het geweld van het dagelijks leven is zo groot. Dit is natuurlijk het epicentrum van impulsen die op je afkomen. Maar ook buiten Lowlands komen er dagelijks zo ontzettend veel impulsen op je af. Dat het koers houden, dat vind ik ontzettend lastig. En die verdieping die ik dus zoek via die interviews, daarmee probeer ik wel die koers vast te houden. En de antwoorden waar ik dan mee kom, die zijn zeker niet wereldschokkend. Want als jij mij vraagt van, God, wat denk jij nou, wat is nou de zin van het leven? Ja, ik put eigenlijk uit verschillende antwoorden die mensen mij hebben gegeven. En ja, als je het mes op de keel zet, dan kom ik eigenlijk toch uit bij verbinding met anderen.
Ja, dat zie je veel terug.
Dat is trouwens iets waar de meeste mensen op uitkomen. Waarbij het vooral, denk ik, belangrijk is dat je ook je kwetsbaar durft te tonen.
Ja, daar wil ik het zo over hebben.
Is goed.
Ik wil eerst heel even nog over jouw boek even praten. Gebied 19. En dan komen we terug op kwetsbaarheid, want dat zat in beide werken. Kan je er iets over... Het is een man, zonder dingen weg te geven. Het boek gaat over een man en hij wordt wakker en hij kan zijn vrouw niet meer vinden en de helft van de wereldbevolking.
Ja,
en die zitten op een andere planeet.
Ja, hij wordt op een dag wakker, de dag na zijn bruiloft, zijn vrouw is weg. Zijn zoon is weg. De helft van de wereldbevolking blijkt te zijn geëvacueerd naar een andere planeet.
Ja.
En hij was zo verdiept in zijn werk, of leefde zo onder een steen, kun je ook zeggen dat het allemaal langs hem heen is gegaan. Ja. Ook omdat hij het nooit serieus heeft genomen, al die complotten en rare theorieën over andere planeten. Maar ineens is de helft van de mensheid weg. En iedereen die ze niet nodig hadden, hebben ze achtergelaten. Waaronder hem.
Ja, dus
En zijn hond, sorry.
Ja, dus hij loopt met zijn hond.
Ja.
Want die kon ook niks, die luistert niet naar hem.
Nee, honden die niet luisteren mochten ook niet mee.
En een grappig detail is dat... Doeg! Een grappig detail is... Ja, ik zie ineens mensen weglopen. Een grappig detail is dat als honden wel goed luisteren, worden ze meegenomen. Dus dan gaat hij zijn hond andersom trainen. Dus
ja, andersom
als
commando's.
Als hij zegt, ga weg, dan komt hij.
Ja.
Zodat als hij getest wordt, raakt hij in ieder geval zijn hond niet kwijt.
Ja.
Dat vond ik heel grappig. En voor mij, ik weet niet of het klopt, voor mij gaat het boek heel erg over geloof en ongeloof. En wat is waar en wat is niet waar? Klopt dat een beetje? Of?
Ja, de andere planeet waar haar later ook op terechtkomt, daar doen ze eigenlijk niet meer aan waarheid.
Nee.
Ze zeggen, weet je, iedereen maakt toch zijn eigen waarheid. We weten toch maar niet meer wat echt is en wat niet. Dus we schaffen dat gewoon helemaal af. Wie het beste verhaal vertelt, wordt geloofd.
Ja. Mag ik nou een stukje ook voorlezen?
Ja.
Wat ik heel mooi vond en wat ik had geselecteerd. Want ik dacht, het is ook leuk voor het publiek om iets uit je boek te horen. Wat lach je nou weer?
Het is allemaal vriendelijkheid.
Oh, oké, fijn. Dit is een heel leuk stukje wat ik even wil voorlezen. Hij heeft buren die ook vrienden van hem zijn. John en, moet ik het goed zeggen, Ella. En hij heeft een zoon en die heet Parker. En dan zijn ze met elkaar op de nieuwe planeet aan het praten. En Parker, zijn zoon, die kan er niet tegen en die loopt weg. En dan zegt John dit. Je moet uitkijken wat je zegt, zei John, met Parker erbij. We begrijpen wel dat je worstelt, maar voor kinderen is het niet goed. Waar heb je het over? Luister, niet meteen reageren. Laat het me uitleggen. Op school leren de kinderen dat iedereen die op aarde achter is gebleven zijn plek daar verdiend heeft. En dat iedereen die hier is terechtgekomen is uitverkoren. Thomas trok een vies gezicht. Ja, zei Ella, zo dachten wij ook in het begin. Wat is de andere optie? Dat ze allemaal weten hoe onterecht het is? Dat ze weten dat er gezinnen zijn verscheurd? Dat er mensen zijn achtergelaten op een stervende aarde? Zodat wij hier de ruimte hebben en een toekomst? Wat hebben ze aan die gedachten? Wat kunnen ze daarmee? Ze zweeg even. Worden kinderen gelukkig van die wetenschap? Onderwijs hier is een kind gelukkig maken met leugens, vroeg Thomas. Weet je nog, zei John, dat jij Parker al op zijn 4e vertelde dat Sinterklaas niet bestond? Ja, en? Daar is hij nog boos om. Thomas lachte. Ja, elk jaar bij de intocht zei hij weer: het is de plicht van ouders om de kinderen te doen geloven. Zo komisch. Jij denkt erg eendimensionaal op dit vlak, zei John, alsof er één realiteit bestaat. Er zijn dingen waar, verdedigde Thomas, en er zijn dingen niet waar. Ik vond het heel mooi, omdat voor mij gaat het boek hier over. Over, hou je jezelf een realiteit voor, en dat sluit misschien een beetje aan waar we het net over hadden. Hou je jezelf een realiteit voor, gaat het om een realiteit hebben, of gaat het gewoon om geloven in een realiteit om daar maar gelukkig van te worden?
Ja.
Klopt dat een beetje?
Klopt, absoluut. Ja. Nee, maar zelfs, er zijn natuurlijk verhalen die we onszelf, waar we in geloven. En ik neem me altijd maar als voorbeeld iets heel kleins. Als je gelooft in wie goed doet, goed ontmoet.
Ja.
Weet je, er zijn best veel mensen die daarin geloven of daarnaar handelen. Terwijl we ook heel goed kunnen bewijzen dat dat onzin is. Maar het maakt de wereld wel een betere plek als we daarin geloven. En nou ja, net als met die Sinterklaas, dus mijn zoontje, die was echt heel boos dat ik zei dat Sinterklaas niet bestond. Ik
denk, dit is echt gebeurd.
Niet, ja,
dit is,
ik ga toch niet liegen. En hij is nu 14 en hij is nog steeds boos. Nou, het was eigenlijk zo, ik was toen al gescheiden van zijn vader en die wilde niet dat ik vertelde dat Sinterklaas niet bestond, want hij was dol op Sinterklaas en ik vond dat het niet uitmaakte. En toen vroeg hij eerst, bestaat Sinterklaas? En toen zei ik, je vader denkt van wel. En toen later heeft hij een interview met me gehouden. Toen was hij al wat ouder. En toen zei hij, ik ben hier een journalist. Ik wil u vragen over hoe u Sinterklaas beleeft. Blablabla. Bla, bla. Bestaat Sinterklaas? En toen zei ik, nee, Sinterklaas bestaat niet echt. En ik vertelde het allemaal. En toen zei hij daarna, ik keek even sip. Toen zei hij, we doen dit interview opnieuw.
Hoe oud was hij? Ja, doet je de microfoon het of niet? Is die kapot?
Ja, mensen, en omdat we toch even moesten wachten op de microfoon, kan ik nu de tweede samenwerking van deze aflevering bekendmaken. En dit is eentje die ik heel erg belangrijk vind, waar ik het vaker al over heb gehad volgens mij, en waar ik dus heel erg blij mee ben. Het gaat hier namelijk over een samenwerking met het merk The Lekker Company. Lekker is een merk dat huidproducten maakt. En misschien ook zonnebrand, maar daar straks meer over. Het zijn niet zomaar huidproducten, het zijn duurzame en 100% natuurlijke huidproducten. Zo heeft Lekker een deodorant dat in een kartonnen potje zit. Dus je hebt niet zo'n gore deobus die dan slecht is voor de ozonlaag. En de deo van Lekker is 100% natuurlijk en het werkt als een tierenlier. Je smeert namelijk gewoon een beetje onder je oksel en dan werkt het de hele dag. En je doet ook nog eens 3 maanden met zo'n potje. En de oplettende luisteraar weet natuurlijk dat ik sinds mijn geboorte niet kan ruiken. En dat ik dit weekend dus ook op Lowlands was. Dus die oplettende luisteraar die kan denken, jij hebt makkelijk praten. Maar ik heb verschillende mensen gevraagd, ook op Lowlands, hoe ik rook. En die zeiden allemaal, lekker. Of hartstikke goed. Een enkeling zei wel, rot op, ik ga niet aan je oksel ruiken. Maar goed, mijn moeder houdt daar gewoon niet zo van. En daarbij heeft Lekker ook een duurzame zonnebrand. Daar is die. De oplettende luisteraar weet dat een samenwerking met een zonnebrand vind ik heel erg belangrijk. Mijn vader is namelijk ooit overleden aan huidkanker. En als ginger kan ik dan ook niet vaak genoeg zeggen, mensen smeren, smeren, smeren. Dus een zonnebrand vind ik top. Maar daarbij komt dat de zonnebrand van Lekker ook nog eens 100% natuurlijk is. vegan, oceaanvriendelijk. Hij zit ook in een pot van karton. Die kan je gewoon bij het oud papier gooien. En de geur is die, heb ik me laten vertellen, van eucalyptus. En voor de mensen met een handtas of zo'n gek heuptasje overdwars, dat iedereen op Lowlands aan had, zo om had hangen, daar past de zonnebrand van Lekker makkelijk in. De deo en zonnebrand van The Lekker Company kan je dus gewoon meenemen naar een festival, terwijl andermans deo en SPF weggegooid wordt bij de ingang. En idem voor je handbagage als je gaat vliegen bijvoorbeeld. De producten van Lekker zijn verkrijgbaar bij Dille en Camille, Waar, Holland & Barrett en DA. Dus lekker deo smeren en een lekkere geur hebben en lekker zonnebrand smeren voor een lekker lang leven. En als je naar thelekkercompany.com gaat, krijg je met de code PEPTALK, ja, heel origineel, maar dan krijg je 20% korting in de webshop op alle producten van Lekker. Nou, ik zou zeggen, dat is lekker toch? En deze info vind je natuurlijk ook in de show notes.
Hallo?
Nee,
hij
doet
het.
Moest erin.
Oh, hij doet het wel.
Hij moest er gewoon in praten.
Gelukkig. Je wilde vragen wat
er. Ja, ik was benieuwd hoe oud hij was toen
nou ja,
dit
gebeurde. Ik dacht namelijk, ik vind dat, ja, ik denk 8 of zo.
Okay,
ja. Maar ik denk namelijk dat dat hele Sinterklaas is namelijk een heel mooi voorbeeld. Dat ook als je weet dat hij niet bestaat, weet je, ook als Sinterklaas hier binnenkomt en die praat tegen jou met een lage stem, dan ga je toch, word je een beetje onderdanig.
Ja, ja.
Maar jij weet ook toch dat hij niet bestaat.
Ja. En is het zo dat, ik probeer dingen samen te brengen hier. Zou je kunnen zeggen dat een zinvol leven leiden of weten wat de zin van het leven is en daarin geloven niet altijd waar hoeft te zijn, maar dat je er wel gelukkig van wordt? Of maak ik nu een link die...
Dat we niet weten of het waar is. Net iets subtieler. Of weet je, als je bijvoorbeeld gelovig bent, of christelijk gelovig, geloof je dat echt? Weet
ja.
je? Dat Jezus over water liep enzovoort. Ja, nee, maar het is zo interessant om in die rare houvast te vinden. En juist ja. die absurde verhalen.
En
het is een soort daad, geloven. Is een soort, het is, ik besluit ergens in te geloven, ook al weet je... Het is absurd.
Maar jou
voor mij is de kern dat je eigenlijk als mens behoefte hebt aan houvast.
Ja.
Dat was wat ik zocht na die gebeurtenis. En die houvast, ja, die krijg je op het moment dat je iets vindt waarvan je denkt, ja, dit resoneert zodanig bij me dat het klopt. En dan is wat jij aan de orde stelt is, ja, maar is het ook waar? Hè? En ik heb het idee dat wat bij mij resoneert, dat ook echt waar is.
Ja,
hè?
Inderdaad.
Maar bij jou, Thomas en zijn vrouw, ja, die komen daar tegenover elkaar te staan. Hè? Wat voor de een waar is, is voor de ander onwaar.
Ik vind dat, weet je, de aanhangers van Trump zo'n goed voorbeeld. Dat op een gegeven moment maakt niets meer uit wat die man doet. Dus
nee.
Er zijn mensen die hebben besloten dat ze in hem geloven, wat hij ook doet.
Ja.
En dan kan je heel gemakkelijk zeggen, die mensen zijn niet goed bij hun hoofd. Maar ik denk, ja, wij zullen toch allemaal ergens op een bepaald vlak niet goed bij ons hoofd zijn en in dingen geloven die te absurd zijn.
Ik las in een interview dat jij katholiek bent. Als je katholieke leer...
Je bedoelt, dat is net zoiets als in Trump geloven.
Nou ja. Jij zegt het, maar... nee, maar daar zitten natuurlijk in dat verhaal zitten natuurlijk zulke onwaarschijnlijkheden.
Ja.
Over die zoon die naar die hemel gaat en zo. Je kan het geloven, maar het waarheidsgehalte, daar kan je ook vraagtekens bij hebben.
Maar is geloven altijd niet de... zou je kunnen zeggen dat geloven altijd is... Ik zie niet de bewijzen ervoor, maar ik geloof het maar.
Ja,
Thomas wil de hele tijd bewijzen hebben. Die gaat de hele tijd vragen, hoe zit dit, hoe zit dat?
Ja,
en dan zeggen mensen, daar doen we hier niet meer aan. Maar hij wordt ongelukkig en de rest is gelukkig. Moet hij dat dan maar toch doen dan? Sorry, dit is een totaal andere vraag dan waar ik mee begon. Maar...
Nee, dat weet ik. Het was voor mij... Ik ben zelf die hoofdpersoon. Hij komt dus op een planeet waarin... Hij is een niet zo succesvolle thrillerschrijver. En dan komt hij op die andere planeet. En dan besluiten ze hem gelukkig te maken. En hem succes te geven. En een eeuwige toelage omdat hij van cultureel groot belang is. Dus hij heeft succes, boeken verkopen.
Hij komt op tv.
Hij krijgt een prijs. Hij komt op televisie. Alles wat hij... Zijn zoon is daar, zijn vrouw is daar. Alleen zijn hond niet. Maar, en in ieder geval, hij krijgt alles wat hij wil. Maar dan zegt hij, ja, maar dit is niet echt.
Ja.
En dan kan die weer niet... En dan zeggen ze ook tegen hem, ja, maar je hoeft het alleen maar te geloven. En dan is alles goed.
Ja, dus geloven is een daad van vertrouwen eigenlijk. Het is overgave. Van,
ja.
ook al weet je het niet zeker. Hè? En daar zit natuurlijk in deze tijd... zit daar voor heel veel mensen een hobbel. Dat ze zich niet aan dat geloof kunnen overgeven.
Ja, maar dat is net als je iets maakt zelf. En dat zal iedereen herkennen. Als je op een gegeven moment... Je schrijft een boek, je schrijft een gedicht. Je maakt een opdracht voor je werk. En je bent onzeker. En dan op een gegeven moment ga je zoeken naar bevestiging om je heen. En soms krijg je die niet. En dan weet je... Als er één iemand is die moet geloven in zijn eigen werk...
Dan ben ik dat.
Ja. En die daad om te geloven... Ik vind het goed wat ik hier doe. Ik besluit hier... Dat is een besluit. Ik besluit te geloven in dat het goed is wat ik aan het doen ben. En dat is de eerste stap naar... En dat is absurd, want er is geen garantie...
Nee.
Dat de rest van de wereld het ook zo zal zien.
Nee, dus het is inderdaad een eerste stap. Maar je zult toch ook die anderen nodig hebben om er... echt in te gaan geloven, denk ik.
Hoe bedoel je? Snap ik
nou niet. Ja, dat de instemming van anderen... als Esther heel erg gelooft in haar boek... maar de hele buitenwereld niet... dan heeft ze toch een probleem.
Ja.
Ja. Dus en dat is natuurlijk... Ja, als ik het heb over die verbinding met anderen... Ja, die is zo ingebakken in onze menselijke soort... in de menselijke conditie.
Ja.
Je komt daar niet omheen.
Nee.
Je kunt het niet helemaal van je eigen... unieke zelfvertrouwen hebben.
Even over verbinding gesproken. Dat zei ik aan het begin al. Ik liep op het terrein rond eergisteren. En toen... zijn er mensen aanwezig die... Want ik dacht dat ik de enige was. Maar zijn er mensen die dit weekend rondliepen... met een groep waren en zich heel eenzaam voelden? Hebben mensen zich eenzaam gevoeld op dit? Ik ga je er niet uitpikken of zo. Dus je mag gewoon je handen opsteken als je dat... Ja, dat zijn toch een paar mensen. Dat is gek eigenlijk.
Hele voorzichtige handjes. Ja.
Wat zei je?
Nou, het zijn hele lieve, voorzichtige handjes.
Nee, maar het grappige was, ik kwam mensen tegen die ik kende. En toen zeiden ze, hey, wat leuk dat je bent. Toen zei ik wil naar huis. En toen zeiden ze, wow, waarom? Toen zei ik, ja, ik voel me hier zo eenzaam. En toen zeiden ze, oh, dat hadden wij ook. Dus je denkt hier buiten dat iedereen gelukkig is. Maar iedereen is ook...
Het is een collectieve eenzaamheidservaring.
Een collectieve eenzaamheid hier. Ja. Een
heel eenzaam festival.
Ja. Eenzaam festival. Terwijl je zou denken...
Silent disco.
Ja, terwijl je zou denken dat hier... En dat vond ik mooi, want... even kijken, jij had daarover gezegd in een andere podcast. Dat gaat over kwetsbaarheid. Zodra we in een groep zitten... worden we bang voor hyena's die ons gaan verscheuren. Dus we houden een scherm op. En de hartstilstand die ik heb meegemaakt... heeft dat scherm eigenlijk weggenomen. We houden een soort scherm voor. En het gaat over kwetsbaarheid. Je gaat ook de verbinding aan met anderen als je kwetsbaar durft te zijn.
Ja, ik moet daar wel de kanttekening bij maken... dat het scherm wegnemen, dat is niet mogelijk. We gaan nou eenmaal door dit leven met een scherm... maar je kunt het wel op gezette tijden... en onder de goede, ideale omstandigheden laten zakken... en die kwetsbaarheid tonen.
Ja.
En dan blijkt dat die ander een soort opluchting ervaart... en in staat is om dat ook te doen.
Ja.
En,
hoe doe je dat hier op dit festival voor die mensen die hun hand net opstaken?
Ik begon bijvoorbeeld te vertellen over mijn eenzaamheidservaring bij Sophie Staat.
Ja. Ja,
Straat. Ik denk dat ik dat als les heb meegekregen van al die interviews ook. En probeer dat in mijn vriendenkring met vallen en opstaan. Maar ik probeer dat wel toe te passen, ja.
En wat pas je dan toe?
Dat nadruk leggen op je successen en op je status en op wat je hebt bereikt, dat ontzettend oninteressant is. En dat je dat moet voor ogen houden en dat het pas interessant wordt op het moment dat je daadwerkelijk dat scherm durft te laten zakken, op welk terrein dan ook van je leven.
Ja.
En het wordt natuurlijk interessanter naarmate het ingewikkelder en pijnlijker wordt. Hè? En dan helpt het niet als er zoveel mensen zitten te kijken. Maar dan is het in de intimiteit wel mogelijk.
Ja.
En ik denk dat je dan ook kan ervaren dat je leven ertoe doet. Dat je het gevoel hebt, hey, dit is zinvol. Ik kan nu de ander helpen of de ander kan mij helpen. Dan gebeurt er wat.
Dus mijn leven doet het toe als je kwetsbaar bent en echt een verbinding aan durft te gaan.
Ik zeg niet dat het ertoe doet, maar dat het in ieder geval het gevoel geeft dat het ertoe doet. Dat stond nog net een nuance.
Daar moet je dan in geloven.
Daar moet je zeker in geloven.
Hoe doe jij dat? Want jij zei dat je gestopt bent met theater, teksten schrijven, omdat je een grote hal voor je zag, een evenementenhal. Heb je dat, je bent dus gestopt met schrijven, maar hoe zorg jij ervoor dat je dat overleeft, grote groepen mensen?
Ik ben niet zo heel vaak in grote groepen mensen.
Nee.
Zodat, dat kun je heel gemakkelijk vermijden eigenlijk. Oh.
Ja, en dat is fijn. Of is dat...
er zijn toch ook dingen... vind ik, dat werkt niet voor mij. Maar dat je niet meer denkt, oh god, wat is er mis met mij... dat ik dit niet leuk vind of dat niet leuk vind. Maar dan moet ik wel zeggen dat als je bij mij 3 biertjes ingiet... dan sta ik ook bij wie dan ook te zingen. Ook als ik de tekst niet ken, hoor. Dus dat maakt een beetje...
Het is gewoon drank, is de oplossing.
Drank, ja. Nou, vroeger dacht ik, binnen wel als puber, dan ik dacht... Weet je, ik vind als puber, dan ik vind dat ik ooit op de bank zat... en toen was Dan Hartman en die zong We Are The Young... We are the young, tomorrow counts. Allemaal zo van, wij zijn jong en we gaan de wereld veroveren. En in de weerspiegeling van die tv zag ik mezelf. Zo. Want dat is zoals je eigenlijk meestal als puber voelt. En dan als je dan uitging en het werkte niet, dan ging ik heel veel drinken.
Ja.
En dan werkte het wel. Maar ja. Maar daar zit zo'n basis van, andere mensen hebben het leuk en zijn cool en ik snap er niks van. En dat is best wel jammer dat heel veel van ons die basisgedachten hebben. En als je dat los kan laten en gewoon doet waar je zin in hebt.
Nou, je denkt hier ook, als je hier rondloopt, denk je iedereen is gelukkig. Iedereen heeft het naar zijn zin.
Ja,
toch?
En iedereen heeft ook de goede kleren aan.
Iedereen heeft de goede kleren aan. En... Toch,
heb jij er ook over nagedacht wat je aan moet naar Lowlands?
Zeker.
Ja, natuurlijk. Dat maakt gewoon niet uit. Maar.
Een witte broek. Nou, dat is echt het beste wat je kan doen.
Ik ben een beetje teleurgesteld dat jij geen witte broek hebt.
Ja, ik ben al vaker hier geweest. Ik weet, dan wordt hij heel vies.
Oké.
Nee, maar daar zit eenzaamheid natuurlijk ook... In...
Het rare idee dat je anders bent dan de rest. Maar ik wel, op een gegeven moment heb ik wel geleerd... dat altijd als ik iets opschreef van ik dacht, nou, dit is echt raar. Dat waren echt de momenten dat er in gezonde brieven kwamen met ik herken het zo.
Ja.
Dus ik wist wel van, op het moment dat je denkt... je bent in niets ben je de enige.
Nee. Dus daarom werkt het ook toen ik tegen die mensen zei... ik wil naar huis, ik voel me eenzaam. Dat herkent iedereen natuurlijk.
Ja.
En dat is dus kwetsbaar ook.
Dat
ik vind het kwetsbaar als...
Ja, op een gegeven moment, nu gaan dus de mensen die niet naar huis willen... zich hier heel eenzaam voelen.
Nee, maar
want
dit
is nu de nieuwe norm.
Nee, maar er zijn meer mensen die willen blijven, geloof mij, denk ik. Wie voelde zich niet eenzaam? Ja, kijk, daar gaan we al.
Ja, maar...
ik voel me zo lekker.
Ja, mensen, en een plek waar ik me eigenlijk nooit eenzaam voel... en waar uiteindelijk toch vaak mijn hartje ligt, is het theater. En deze derde samenwerking gaat over theater. Ik wil jullie namelijk iets vertellen over mijn samenwerking... met de voorstelling Crash Test Ibsen van het Zuidelijk Toneel... en Theaterproductiehuis Zeeland. Het zit namelijk zo. Regisseur Sarah Moeremans, die prachtige voorstellingen maakt... en schrijver Joachim Robrechts, waar ik in een ver verleden... een keer mee heb samengewerkt, en dat vind ik een te gekke schrijver... die hebben tussen 2013 en 2018 elk seizoen een nieuwe Crash Test Ibsen gemaakt. En Ibsen is een Noorse toneelschrijver, en met Crash Test... bedoelen ze metaforisch gezien dat ze de stukken van Hendrik Ibsen... als het ware onbeschermd en in plankgas tegen een muur reden... om daarna zijn beste ideeën tussen de brokstukken vandaan te halen. Daar slaat Crash Test op. Het waren een soort mash-ups van Ibsen's stukken. En het kan zijn dat je ervan hebt gehoord... want ze waren de hits van Oerol en in de theaters. Het waren en zijn nog steeds lichtvoetige voorstellingen... die actuele maatschappelijke thema's aansnijden... zoals economische belangen... polarisatie, geluk en controledwang, om maar iets te noemen. Maar allemaal met veel humor, spitsvondig en snel. En nu hebben ze drie van die stukken, namelijk Nora uit 2013, Volksvijand uit 2014 en Ik zie spoken uit 2016, bewerkt tot één avond met dus drie voorstellingen, zou je kunnen zeggen, 6 acteurs en 18 personages. Op één avond. En lig je soms net als ik als een verslaafde junk op de bank afleveringen van series te bingen, dan is dit de perfecte avond in het theater. Want je ziet dus drie voorstellingen, of eigenlijk afleveringen, achter elkaar. En kon je bijvoorbeeld niet alle Crash Test Ibsens zien, dan is dit de perfecte gelegenheid om ze toch allemaal achter elkaar te zien. En dan denk je misschien, oh, weer zo'n voorstelling van 8 uur die me een halve dag kost. Nee, het duurt 4 uur. Inclusief 2 pauzes. En er zijn, geloof me het is waar, Noorse snacks. Ik weet niet wat Noorse snacks zijn. Dat is ook een verrassing, dus ik mocht daar niks over vertellen. Maar ze zijn er in ieder geval. Je waant je tijdens deze all-inclusive avond, die je niet mag missen, in een Noorse aanzichtkaart met fjorden, gebreide truien, houten huisjes, frisse lucht en vergezichten. De voorstelling speelt van 25 tot en met 30 augustus op het Zeeland Nazomerfestival in Domburg. Dus dat is al vrij snel. Maar ook van 14 september tot en met 18 november door het hele land in de theaters. Ga naar www.hzt.nl. HZT staat voor Het Zuidelijk Toneel. Dus hzt.nl om kaarten te kopen voor deze te gekke binge-avond. En deze link staat natuurlijk ook in de show notes. En ik zou graag af willen sluiten met, zoals ze in het Noors zeggen, go dit volkens. En dat betekent, ga daarheen, mensen.
Even kijken hoe lang we nog hebben. Ik wou nog één vraag aan jou stellen. Ik weet niet of je erover wil praten, maar je had een 5-sterren recensie en een 2-sterren recensie.
Ja, dat was...
Toen ik sprak iemand.
Ja.
En een groot denker. En die zei, oh, dat is fantastisch voor haar. Dan heb je echt iets goeds gedaan.
Wie was dat?
Ja, maakt niet uit. Ik wil, nee, maar als ik zijn naam noem...
Sinterklaas.
Nee, het was Fokker. Nee, als ik zijn naam noem, geef ik hem te veel eer. En dat wil ik niet. Maar... vond jij dat zo? Of ik wil toch even weten
nou,
hoe dat...
Nou, eerst niet. Nee, dat was heel interessant, want ik had het boek was net uit... en toen kwamen er 2 echt vernietigende recensies. En dacht, nou, dat was het dan. Oh. Jammer, verkeerde afslag, fout, ja, enzovoort. En toen kwam er inderdaad een soort juichende recensie met...
NRC, 5 sterren.
Met de anderen hebben het verkeerd begrepen.
Ja, er stond letterlijk in ook de andere recensenten hadden beter moeten lezen. Of zo,
ja. En ook en dan op de radio gingen mensen dan weer praten van... Oh, die had het niet begrepen. En het ging zover dat ik bijna medelijden kreeg met de eerste recensenten.
Terecht.
Nee, het was uiteindelijk heel interessant. Als het andersom, het is ook een beetje stom, als het andersom was geweest... je denkt toch de laatste is dan... Daarna, na die 5-sterren recensie, ben ik ook gestopt met lezen. Want dit is de waarheid.
Dit is hem.
Hier houden we het aan. Maar hele wijze man, die recensent. Terwijl ik begreep de recensie niet eens helemaal.
Hij had hem ook 2 keer gelezen.
Ja, dus hij schreef dat je het boek pas bij de 2e keer echt snapte.
Ja, dus je moet hem... Nou, het goede was dat ik daardoor heel aandachtig ging lezen... En het heel mooi vond.
Top.
Fokke, je zei net van het moet vaak gaan over verbinding en niet dit recensies en zo. En erkenning, waar je mee te maken krijgt als schrijver. Mm-hmm. Straks, misschien koopt niemand een boek straks, of heel veel. Hoe zie je dat? Want heel veel mensen zeggen... ik weet niet of dat in dit boek was, maar iemand die op zijn sterfbed... die zei, ik moest alleen maar aan mijn kinderen denken. En ik was helemaal niet bezig met werk of succes. Of mooie kleren, zoals hier op dit festival. Hoe zie je dat los van elkaar? Hoe kan je dat goed? En je zei ook dat voor je hartstilstand was je veel meer bezig met status. En nu veel minder, daarom zit je ook hier. Nee, Hoe zet je die 2 dingen tegen elkaar weg? Dus en gelukkig worden van een 5-sterren recensie... maar ook weten, ja, eigenlijk moet het daar niet over gaan.
Nou ja, zoals veel dingen in het leven is dat een voortdurende worsteling. Want het is natuurlijk enorm ego-strelend, zo'n 5-sterren recensie. Daar kun je weken, zo niet maanden opteren. Tegelijkertijd weet je hoe... Ja, vluchtig het is, hoe relatief het is. Je kunt er allerlei bedenkingen bij hebben.
Ja.
En is het, denk ik uiteindelijk voor jezelf toch fijn... als je kunt terugvallen op dingen die dicht bij jezelf liggen... waarvan jij het idee hebt, dit is belangrijk in mijn leven. Ja. Hier gaat het me echt om. En dat is dan toch... Nou, bij al die interviews eigenlijk, er is niemand die uitkomt op het gaat om het materiële, het gaat
succes
om
en geld. Nou ja, niemand die zegt dat.
Ja, misschien omdat het politiek niet correct is, maar dat geloof ik toch niet. Ik geloof echt dat mensen overtuigd zijn van dat het om andere waarden gaat. En dat vind ik eigenlijk ook heel optimistisch aan die interviewreeksen. Dat economische denken, hè, het denken in rendement en in status en succes, dat blijft op de keper beschouwd, blijft dat niet overeind.
Over geloven gesproken.
Ja, dus er wordt
geleerd dat succes en geld, dat daar word je gelukkig van. Terwijl...
Ja, dat is een hele sterke norm en die krijgen we heel veel voorgehouden. En ja, tegelijkertijd blijkt dus er ook een, nou ja, je zou kunnen zeggen, een grote veerkracht bij mensen te zitten. In de zin van, wij zoeken het zelf wel uit wat voor ons belangrijk is. En ik vind... Ja. Iets heel anders belangrijk dan dat. Weet je? En dat komt veel voor. Ik ga nu een nieuwe interviewreeks maken. Dat is misschien wel leuk om nog even te vertellen. Die heet het ideaal. Dus ik vind in deze tijd van waarin het pessimisme en vaak ook cynisme vrij dominant zijn geworden. Ja. Het zaak om mensen aan het woord te laten die vanuit gepassioneerdheid over een ideaal vertellen hoe ze daaraan zijn gekomen.
Ja.
Welke obstakels ze tegenkomen. En hoe, wat de bron is eigenlijk om daarmee door te gaan.
Ja. Wat wij net zeggen, Esther, je wou iets zeggen of niet? Oh, dat dacht ik.
Ja, maar ik weet het niet meer.
Nee, maakt niet uit.
We hebben nog heel even. Ik wou tot slot... nog één minuut. Ik wou tot slot zeggen... ik wou één klein stukje voorlezen uit jouw boek, als dat mag. En ik wou even zeggen dat... straks zijn dus hun boeken daar te koop. Binnenkort komt dus een nieuw boek van jou uit. Ik heb ook een samenwerking. Als je 30 dagen gratis Storytel wil... dan kan je naar story.tel/peptalk gaan. En dan krijg je 30 dagen gratis Storytel. En dan kan je dus ook jullie boeken luisteren en lezen... En ik wil afsluiten met...
Nog één dingetje. Mensen kunnen ook naar een theatershow over de zin van het leven gaan. Dat wou ik ook nog even...
Inderdaad. Ja. Heel goed. Ik wil even afsluiten met een tekst van uit jouw boek over een man. Jo Vonk, een ondernemer. Een gevierde jongen. Mijnbouwkunde, studentenkoor had hij gezeten. We kennen ze allemaal, dat soort mensen. En zijn vrouw is stervende... En heeft borstkanker en die sterven en hij gaat voor haar zorgen. En dan zegt hij daar dit over. Dat vond ik eigenlijk heel mooi. Op een gegeven moment gebeurde er iets vreemds. Persoonlijke voornaamwoorden begonnen bij mij door elkaar te lopen. Ik, jij, hij, zij gebruikte ik door elkaar. Dat voelde logisch aan. Een deel van Nicole, zijn vrouw dus, had ik altijd in me gevoeld. Door de gesprekken nam dat verder toe. Ik kwam steeds dichterbij tot het punt dat ik geen verschil meer tussen ons zag. Als jij boodschappen gaat doen, heb je je vrouw ook bij je. Wat zou ze willen eten? Je bekijkt de wereld deels door haar ogen. Maar bij mij verviel toen mijn eigen perspectief. Dat had ik eerst niet door. Ik ben maar een eenvoudige mijnbouwer. Op een gegeven moment was ze moe en moest ik nog een boodschap doen. Ik legde haar in bed, maar ze ging ook mee. Ik besef dat dit raar klinkt, maar voor mij was dat echt zo. En dan zegt hij verderop, zegt hij, en dat vond ik echt heel mooi. Daaruit volgde, zo ervoer ik het, dat ik alles kon zijn en dat alles ook mij was. Dat dus alles één was. Wat ook zo is natuurlijk. Alles is opgebouwd uit atomen. Het mooiste moment moest nog komen. Als ik alles ben en alles is mij, dan telt mijn identiteit niet. Dan ben ik eigenlijk helemaal niets. Wat er toen gebeurde was onbeschrijfelijk. De tijd, mijn gedachtes, al mijn oordelen verdwenen. Mijn ego knalde uit elkaar. Alles was logisch en transparant voor me. Alles leefde en zou blijven leven door de anderen. Je bent de ander. De ander is jou. Het is allemaal eeuwig leven, een keten die zich eindeloos voortzet. Dus Nicole zou nooit doodgaan. Want ze zou voortleven in mij, in onze kinderen en in iedereen die haar kende. Ik zag het haar scherp. Hoe ver verwijderd van deze waarheid we plegen te leven. Voor iedereen die net zijn hand opstak. We zijn eigenlijk gewoon één. Dus neem dat mee als je zo je eenzaam voelt bij een band op dit prachtige festival. Dank jullie wel dat jullie er waren. Mag ik een groot applaus voor Fokke Obbema. Esther Gerritsen. Ik ben Pepijn Schoneveld, dankjewel en veel plezier.